Hallo, ik ben Sanne Blauw, correspondent ontcijferen voor De Correspondent. Vandaag een stuk over Siri. Nee, niet de Siri van je iPhone, het systeemrisico-indicatie. Een overheidssysteem dat allerlei data aan elkaar koppelt om te zien of iemand wel of niet fraude pleegt. Ik heb een hele reconstructie gemaakt van de rechtszaak tegen Siri. En ik vond het een waanzinnig verhaal en het laat eigenlijk ook zien hoe een strategisch proces werkt en wanneer het een succes is. Laten we beginnen. Ze hebben nog net tijd voor een groepsfoto voor de deuren van de rechtszaal. De academicus die net zijn petje heeft afgezet. De mensenrechtenadvocaat met de pochet en het staartje. De journalist op Greenpeace. De twee mannen in toga. De vakbondsvrouw en de BN'er. Nog even en ze gaan hier in de rechtbank in Den Haag horen of het gelukt is. Of Siri, het systeem risico-indicatie, inderdaad van tafel gaat. Ze hebben grote bezwaren tegen dit overheidssysteem dat allerlei data aan elkaar koppelt om te zien of iemand misschien fraude pleegt met uitkeringen of toeslagen. Dat is niet zomaar een beetje erg, vinden ze. Nee, dat bedreigt onze mensenrechten. De spanning is van hun gezichten te lezen als ze, eenmaal binnen in de rechtszaal, opstaan terwijl de rechter binnenloopt met twee mederechters en een griffier. Er is veel publiek. Maar niet zoveel als bij de zitting eind oktober, toen er uitgebreid argumenten over en weer waren uitgewisseld tussen de landsadvocaat en de eisers. Toen was er zelfs een extra zaal nodig geweest met een videoverbinding. Vandaag, 5 februari 2020, zal alleen de rechter aan het woord zijn. Ze zal het vonnis niet voorlezen, legt ze uit, maar op hoofdlijnen en zoveel mogelijk in spreektaal vertellen wat het oordeel van de rechtbank is geworden. Deze zaak gaat over de bescherming van privacy, benadrukt ze. De rechtbank moet toetsen of het recht op respect voor het privéleven voldoende is gewaarborgd. Maar eerst iets over de formele kant van de zaak. De rechtbank begint over schrijvers Maxime Februari en Tommy Wieringa, de BN'ers die zich hebben aangesloten bij de rechtszaak. Uit niets blijkt dat er een concreet verband is tussen hun privéleven en Siri. Het systeem is immers niet in hun postcodegebied ingezet, zegt de rechter. Dat dit systeem een ieder kan treffen, zoals de eisers hebben beargumenteerd, ja, dat vindt de rechter niet voldoende. Februari en Wieringa worden niet ontvankelijk verklaard. Het is de eerste tegenslag voor het bonte gezelschap. De Siri-rechtszaak is een strategische procedure. Een proces dat over meer gaat dan alleen de zaak zelf. Het gaat over juridische, politieke of maatschappelijke verandering. Als je hierover gaat lezen, kom je allerlei andere termen tegen. Proefprocessen, impact litigation, radical lawyering. Ze verschillen qua zwaartepunt, maar wat ze met elkaar gemeen hebben, de zaken willen het systeem veranderen. Het is dus anders dan je buurman voor de rechter slepen omdat zijn schutting in je tuin staat. Dan wil je alleen jouw gelijk halen. Je wil niet het burgerlijk wetboek veranderen, het vergunningenbeleid aan de kaak stellen, of de vraag stellen of we überhaupt wel schuttingen moeten willen bouwen in Nederland. Het strategisch procederen werd in de 20e eeuw populair in de Verenigde Staten. In de zaak Brown v. Board of Education bepaalden de hoogste Amerikaanse rechters in 1954 dat de segregatie van scholen tegen de grondwet was. En Roe v. Wade was in 1973 een belangrijke stap in de legalisering van abortus. In Nederland begon het strategisch procederen pas later. Sinds 1994 mogen verenigingen en stichtingen collectieve actie ondernemen voor hun achterban. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om een zaak aan te spannen in het publiek belang. Sindsdien zijn er heel wat belangrijke doorbraken geweest. Neem de klimaatzaak van de duurzaamheidsorganisatie Urgenda. De staat zou zich niet genoeg inzetten om klimaatverandering te voorkomen, stelde de club samen met 900 mede-eisers. En de staat moest zijn beleid aanscherpen, vonden ze. Urgenda won. Zelfs de Hoge Raad gaf de eisers afgelopen december gelijk. En kijk ook eens naar bureau Clara Wichman, dat strategische processen voert op het gebied van vrouwenrechten. Het bureau spande in 2005 een zaak aan over de staatssubsidie aan de SGP. Die zou onterecht zijn omdat de gereformeerde partij vrouwen verbood zich kandidaat te stellen bij verkiezingen. In 2010 oordeelde de Hoge Raad, de staat moest deze vrouwendiscriminatie bestrijden. Strategische zaken gaan trouwens lang niet alleen over linksige onderwerpen. Zo spande Abigail Fisher in de Verenigde Staten een zaak aan omdat ze als witte vrouw was afgewezen door de University of Texas. Ze stelde het beleid van positieve discriminatie aan de kaak, dat bepaalde minderheden voorrang geeft. De zaak ging tot aan het Hoge Rechtshof. Daar verloor Fischer in 2016, maar net aan. 4 rechters waren voor de beslissing van de universiteit om Fischer af te wijzen en 3 waren tegen. Wat maakt of breekt zo'n strategische procedure? De aanloop naar de Syrië-rechtszaak geeft antwoord op die vraag. 4 stappen die helpen om je zin te krijgen in de rechtbank en meteen de wereld een beetje te veranderen. Het is 2014 en Tijmen Wisman, de man die over 6 jaar met zijn petje in de hand voor de rechtszaal zal staan, komt elke maand samen met een groepje organisaties en personen dat zich, net zoals hij, zorgen maakt over privacy. Hij promoveert bij de rechtenfaculteit aan de VU Amsterdam en sinds 1 jaar is hij voorzitter van deze club, het Platform Bescherming Burgerrechten. In het statige gebouw van het Humanistisch Verbond, een van de leden van het platform, hebben ze het vaak over Syrië. Een systeem waar hun nekharen van overeind gaan staan. Het komt uit de koker van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Ironisch genoeg ooit een prominent privacyonderzoeker. Het idee is om allerlei databronnen van gemeente, UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, om al die databronnen te combineren en daarmee op zoek te gaan naar fraude met uitkeringen en ander overheidsgeld. Toen er over het systeem gestemd moest worden, was de Tweede Kamer grotendeels leeg. Ondanks een kritisch advies van zowel de Raad van State als het College Bescherming Persoonsgegevens werd het een hamerstuk. Ongelooflijk, vinden ze bij het platform. Syrië is in hun ogen een veelkoppige privacydraak die in principe iedere Nederlander kan raken. Hun eerste bezwaar? Er is nagenoeg geen persoonsgegeven te bedenken dat niet gebruikt kan worden. Van je belastingen tot je werk tot je huisvesting. En hoe die gegevens vervolgens aan elkaar gekoppeld worden, wordt ook nog eens opzettelijk geheim gehouden door de overheid. Met het argument dat burgers het systeem anders kunnen gaan gamen. Al met al zien de leden van het platform voor de zoveelste keer hoe het argument van fraude wordt misbruikt voor allerlei privacy schendingen. Al een tijd hebben ze het bij de maandelijkse bijeenkomsten over de tendens van de overheid om mensen te surveilleren. Neem Waterproof. Het project waarbij het waterverbruik van 35.000 burgers werd doorgelicht op zoek naar fraude. Met een systeem als Syrië wordt die tendens wettelijk vastgelegd. De overheid krijgt steeds meer macht, maar de burgers worden niet extra beschermd. Alsof je met een houten schild tegenover een laserkanon staat, vindt Wisman. Toch schreven ook de media ten tijde van de stemming in de Kamer nauwelijks over Syrië. Maar nu de wet in 2014 officieel in werking is getreden, begint het te rommelen. Journalist Michael Persson publiceert op 1 oktober een stuk in de Volkskrant met de kop: burger wordt straks doorgelicht zoals profiel van crimineel wordt opgesteld. En publicist Maxime Februari schrijft op 7 oktober in NRC: het totalitarisme rolt over het land zonder dat ook maar 1 politicus met zijn ogen knippert. Intussen is Jelle Klaas, de mensenrechtenadvocaat die in 2020 met een pochet op de groepsfoto zal staan, op zoek naar interessante zaken voor een strategisch proces. Klaas' halflange haar en oorbel verraden zijn activistische achtergrond. Als student liep hij mee in protesten tegen de oorlog in Irak en Afghanistan. En later werkte hij als advocaat aan zaken zoals die over het recht op bed, bad, brood voor ongedocumenteerden en over de uitsluiting van studenten van Iraanse afkomst. Nu richt hij zijn ogen op het strategisch procederen. In Nederland is strategisch procederen nog lang niet zo populair als in landen als de VS, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten wil daar verandering in brengen en zette in 2014 een project op om de mogelijkheden van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten te verkennen. Het Public Interest Litigation Project, het PILP, is geboren. En Klaas, met zijn 10 jaar ervaring als mensenrechtenadvocaat, was de ideale kandidaat om het te leiden. Dus is Klaas nu in gesprek met allerlei partijen. Want bij een strategisch proces is het vaak zoeken naar de juiste zaak. Correspondent Maite Vermeulen schreef al eens over een groep advocaten die het Europees migratiebeleid aan de kaak wilden stellen. Maar het was wachten op een incident dat de problemen van het beleid direct kon aantonen. Dat werd uiteindelijk 1 lekke rubberboot die in 2017 zonk met 150 Afrikaanse migranten aan boord. Het recht op privacy is ook een mensenrecht en dus gaat Klaas langs bij een van de maandelijkse bijeenkomsten van het platform. Zij weten immers waar het op privacygebied het meest pijn doet. Als Wisman en consorten hem over Syrië vertellen, heeft Klaas nog geen flauw idee wat dat is. Maar hoe meer hij zich in het onderwerp gaat verdiepen, hoe meer hij zich realiseert: het platform heeft een punt. er zit wel wat in. Siri lijkt inderdaad in strijd met de mensenrechten. Maar dat wil nog niet zeggen dat er ook een rechtszaak moet komen. Een strategische zaak werkt alleen als de rechtbank ook echt de beste plek is om een probleem aan te pakken. Want je kunt natuurlijk ook lobbyen, de media opzoeken, protesteren. Hoe is dat in het geval van Siri? Appeltje eitje. De wet is er namelijk al. Er kan geen lobby meer komen en voor Kamervragen is het te laat. Ook zou deze zaak zomaar een precedent kunnen scheppen, wat bijdraagt aan die systeemverandering waar het bij een strategisch proces uiteindelijk om draait. De schending van de privacy, het gebruik van nieuwe technieken zoals risicoprofilering, het argument van fraude als een soort sesam open nu, het lijkt de perfecte casus om die punten aan de kaak te stellen. Dus het is duidelijk, om Siri onderuit te halen, moeten ze naar de rechter. In een strategische procedure moet elke stap zo strategisch mogelijk worden gezet. Dat betekent ook dat je de juiste mensen bij elkaar moet krijgen. Maar niet iedereen mag zomaar naar de rechter stappen. Als je dat als organisatie wil doen, moet je zelf getroffen worden, zoals de keer dat Amnesty International werd afgeluisterd in Engeland. Of er moet in je statuten staan dat je opkomt voor het algemeen belang of het belang van een specifieke achterban. In de zaken die bureau Clara Wichman aanspant, waar Klaas trouwens de enige mannelijke adviseur is, staan de eisers bijvoorbeeld voor de vrouwenrechten. En natuurorganisaties mogen opkomen voor de natuur. Van de clubs die zich hebben aangesloten bij het platform voldoet een aantal aan deze voorwaarden. Privacy First strijdt voor privacybescherming van alle Nederlanders. En stichting KDVP zet zich juist weer in voor een specifieke groep, de GGZ-patiënten. Hun belangen kunnen extra geraakt worden, vindt de stichting, omdat er in Siri mogelijk ook medische gegevens worden verwerkt. Dan bedenken ze bij het platform, wat als ze BN'ers kunnen strikken? Een rechtszaak is spannend, maar het wordt al helemaal interessant als er ook bekende mensen meedoen. Dat weet Klaas intussen ook, nadat hij collega-advocaten heeft gesproken die in België aan een klimaatzaak werken. Net als Urgenda in Nederland willen ze forceren dat hun regering de internationale klimaatbeloftes nakomt. Maar de Belgische strategie is anders dan de Nederlandse. Ze vragen ook bekende Belgen mee te doen. Onder de ruim 50.000 mede-eisers bevinden zich mensen als auteur Giet Op de Beek en cartoonist Kamagurka. Dus gaan ze op zoek. Maxime Februari is natuurlijk een no-brainer na die pittige column die hij in NRC publiceerde. Al is voor hem het probleem met Siri niet zozeer privacy. Hij schreef in zijn column: in 1989 heb ik nooit horen zeggen dat de burgers van Oost-Duitsland in opstand kwamen omdat ze zo weinig privacy hadden. Het probleem voor hem is rechtsstatelijkheid. De rechter kan de uitvoering van de wet niet toetsen. Dat is dan ook de reden dat hij, na een gesprek met Tijmen Wisman op een terras in Amsterdam, beslist dat hij zich aansluit bij de eisers. Wisman, naast zijn werk als privacyonderzoeker ook rapper, herinnert zich dat schrijver Tommy Wieringa in de jury zat bij zijn allereerste battle. Wieringa is een naam die al vaker is gevallen bij het platform, want hij was in zijn kousbroeklezing uitermate fel over de fraudebestrijding van de overheid. Hij zei toen: de staat gedraagt zich niet zoals hij zou moeten doen. Met de vanzelfsprekendheid van de natuurwet en de brutaliteit van een gangster overschrijdt hij voortdurend de grenzen van de persoonlijke levenssfeer. Een terrein dat krimpt en krimpt. Wieringa speelt op dat moment zelf ook al met het idee van een rechtszaak. Hij heeft zelfs zijn echtgenote, een mensenrechtenadvocaat, gevraagd of zij niet met hem een zaak wil voeren tegen de overheid. Tegen Siri. Slecht idee, zo'n procederend echtpaar, vindt ze. En ook nog eens te duur. Maar als Wisman hem bij de coalitie vraagt, hoeft Wieringa niet lang na te denken. Ook hij sluit zich aan. Eind maart 2018, als de dagvaarding de deur al uit is, hoort Kitty Jong over de zaak. Ze is vicevoorzitter van de FNV en maakt zich al langer zorgen over de argwaancultuur in Nederland. Mensen die geld krijgen van de staat, ziet ze, wordt het leven zuur gemaakt. En dan is de regelgeving voor de zwakste in de samenleving ook nog eens het meest ingewikkeld. Ze herinnert zich nog goed een bijeenkomst die ze had met een aantal mensen die een uitkering ontvingen. Ze lieten haar de formulieren zien die ze zo al moesten invullen. Jong, vakbondsbestuurder met een universitair diploma op zak, snapte al geen bal van de formulieren. Ze was zich rotgeschrokken. Ze heeft dan ook weinig overtuiging nodig als haar collega bij de vakbond haar op de Siri-rechtszaak wijst. Als het over sociale zekerheid gaat, weet ze, is het lastig staken. Dan maar naar de rechter. Ze zoekt contact met de coalitie, ze wil zich graag bij de eisers voegen. Goed nieuws, vindt ook Klaas. Het maakt deze zaak breder als er niet alleen van die mensenrechten en privacy-types meedoen. En zo stappen ze naar de rechtbank om te vragen of de FNV mede-eiser kan worden. Op 26 september 2018 komt het nieuws. De vakbond mag meedoen. Ik vind dat de overheid zich eigenlijk misdraagt, zegt Tommy Wieringa als hij op 18 januari 2018 bij het tv-programma Jinek te gast is. Het is alsof de muren van zijn huis van glas zijn geworden, vindt hij. Ik voel me bekeken. Als Eva Jinek een vervolgvraag wil stellen, wordt ze onderbroken door Charles Groenhuizen, die aan de talkshowtafel zit om terug te blikken op het eerste jaar van Trump. Als je nou dankzij zo'n wet een ecstasy lab of een marihuana-plantage vindt. Het is bespottelijk, antwoordt Wieringa, om voor zoiets een hele stad of wijk door te lichten. Jij hebt dus niks te verbergen, richt hij zich weer tot Groenhuizen. Maar je hebt momenten in je leven gehad dat je wel iets te verbergen had. Je laatste SOA-test bijvoorbeeld. Wanneer was die? En wat was de uitkomst? Het doel van een strategische zaak is vaak meer dan alleen je gelijk krijgen bij de rechter. Het gaat ook over bewustwording. De klimaatzaak van Urgenda bijvoorbeeld hielp om mensen bewuster te maken van klimaatverandering. En de zaken die in Amerika ten tijde van segregatie werden aangespannen, zwengelden het debat over racisme aan. In het geval van Syrië is die bewustwording nog best lastig, weten de eisers. Het systeem is heftig, maar ook abstract. Het is geen marteling of zo. En dan kan het helpen als je BN'ers hebt die het goed kunnen uitleggen. Zoals Wieringa, die begint over de SOA-test van Charles Groenhuizen. De coalitie tegen Syrië tuigt langzaamaan een grote publiciteitscampagne op. Het doel? Het probleem met Syrië moet uit te leggen zijn aan je schoonmoeder, grappen ze tegen elkaar. En dat begint al bij een pakkende titel voor de campagne. Ze kiezen bij voorbaat verdacht. Spin in het web van de campagne is Ronald Huysen, secretaris van het platform en in-house journalist, die veel later op Gympies in het gerechtshof zal staan. Hij schrijft onvermoeibaar stukken op de website van Bijvoorbaat Verdacht, zoekt contact met andere media en zet acties op om de tamtam te slaan over Syrië. De belangrijkste actie waar Huysen aan werkt is met de FNV. Kitty Jong kan met haar organisatie als geen ander mensen mobiliseren. De vakbond laat haar ogen vallen op de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis. Arme wijken met bovengemiddeld veel uitkeringen. Probleemwijken, zullen sommigen ze noemen. En wijken waar de gemeente Syrië heeft ingezet. Hier zijn 12.000 adressen bekeken, waaruit het Orwelliaans genaamde inlichtingenbureau met een algoritme 1263 verdachte adressen destilleerde. Een woordvoerder van de gemeente gebruikt het eufemistische verwonderingen tegen de Volkskrant. Een term die wel vaker wordt gebruikt voor de adressen die binnenkort zomaar een bezoekje kunnen krijgen van de sociale recherche. Daar wil de FNV een stokje voor steken. En Huysen, met zijn enorme dossierkennis, helpt ze daarbij. Op 19 juni organiseren ze een bijeenkomst in het gebouwtje van de speeltuinvereniging Hillesluis. Zo'n 80 bewoners zitten in rode FNV-hesjes. Het grootste deel is van Marokkaanse afkomst. Volkskrant-verslaggever Charlotte Huisman tekent de bijeenkomst op. Ook Wisman is de gast, zal ze later schrijven. Is er sprake van discriminatie? Vraagt een bewoner. Wisman antwoordt, als je kiest voor bepaalde wijken, dan ben je aan het discrimineren. Niet zozeer op huidskleur, maar op klasse. Op 27 juni biedt een groepje bewoners het boek Vriendjespolitiek van Bart de Koning aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Om te laten zien dat de echte fraude ergens anders te vinden is. Namelijk in de politiek en in het bedrijfsleven. Bij de rijken, niet bij de armen. Aboutaleb lijkt een boodschap te begrijpen. In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli, zijn ambtsketting om de nek, noemt hij Syrië een moloch van een bureaucratisch ding. Hij trekt de stekker uit het Rotterdamse project. Eerder al, in oktober 2018, is Klaas naar Belgrado afgereisd voor een bijeenkomst van het Digital Freedom Fund, dat strategische processen op het gebied van digitale rechten ondersteunt. Daar treft hij ook Christiaan van Veen, die samenwerkt met de VN-speciaal rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten. En daar een presentatie geeft over een onderzoek naar de digitale verzorgingsstaat. Bij een recente rondreis door de VS was Elsten en Van Veen opgevallen hoe sociale zekerheid steeds meer werd uitbesteed aan databases en algoritmes. Neem het Vulnerability Index Service Priority Decision Assistance Tool, dat in Los Angeles wordt gebruikt om daklozen te scoren op kwetsbaarheid en zo woonruimte toe te wijzen. Ook Syrië is een voorbeeld van die trend, realiseert Van Veen zich. Met Klaas bespreekt Van Veen een idee. Moet rapporteur Uilsten niet een brief schrijven naar de rechtbank in Den Haag? In Nederland is zo'n amicus brief niet gebruikelijk, maar verboden is het ook niet. Ook dat is strategisch. Alles inzetten om je gelijk te behalen, ook de onconventionele middelen. Het kan er zomaar voor zorgen dat de rechters extra worden herinnerd aan wat er op het spel staat. En het is best een logische keuze voor de VN-mensenrechtenrapporteur om zich met Syrië te bemoeien. Want in de kern gaat de zaak over mensenrechten. Nederlanders denken bij dat onderwerp vaak aan het buitenland. Toen Klaas een keer politieke partijen aanschreef om het over mensenrechten te hebben, zat hij bijna zonder uitzondering met Kamerleden die buitenlandse zaken in hun portefeuille hadden. Maar ook in Nederland worden mensenrechten geschonden. Niet voor niets deed Urgenda met succes een beroep op de mensenrechten en beriep bureau Clara Wichman zich op het VN-vrouwenverdrag toen ze de SGP voor de rechter sleepte. Uiteindelijk schrijft Uilsten in september 2019 een brief, met hulp van Veen. En de tekst is niet mals. Syrië en soortgelijke systemen brengen, en nu citeer ik, significante mogelijke gevaren voor de mensenrechten met zich mee. In het bijzonder voor de armsten in de samenleving. Uilsten vertelt daarover in een Nieuwsuur-aflevering, met beelden van Rotterdammers die al barbecuend vieren dat Abu Talib Syrië heeft afgeschoten. Maar het draait uiteindelijk natuurlijk om wat er in de rechtszaal gebeurt. De argumentatie moet waterdicht zijn. De eisers willen natuurlijk niet winnen om Syrië vervolgens met een paar kleine reparaties te zien terugkeren. Dus pluizen Wisman en Huizen tot in den treuren Syrië door, samen met twee andere leden van het platform die veel ervaring hebben met privacyrechtszaken. Wisman, die ook gewoon zijn proefschrift af moet maken, maakt heel wat nachtelijke uurtjes. Over en weer mailen ze Word-documenten naar Douwe Linders en Anton Ecker, de advocaten die aan de zaak werken. Uiteindelijk zullen zij, Ecker en Linders, in de rechtszaal verwijzen naar de mensenrechten. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, om precies te zijn. In Nederland mag de rechter namelijk niet aan de grondwet toetsen, dus moet je meteen internationaal gaan. Mooi ook, want dan zou het vonnis zomaar ook in andere landen van invloed kunnen zijn. Ook dat is strategisch. Zo voert de coalitie elke stap zo strategisch mogelijk uit. Ze zoeken een passend en mediageniek doel. Ze vinden interessante mede-eisers. Ze bedenken slimme acties om publiciteit te zoeken. En ze steken de strijd juridisch zo sterk mogelijk in. Allemaal trucs die bij andere zaken, binnen en buiten Nederland, ook werken. Maar is het in het geval van Syrië wel genoeg? Klaas, Wisman, Jong, Februari, Huizen. Allemaal wachten ze in spanning op het vonnis. Alleen Tommy Wieringa moet verstek laten gaan. Hij is op reis. Sociale zekerheid is heel belangrijk voor de Nederlandse maatschappij, gaat de rechter door. Fraude tast de solidariteit aan die aan dit stelsel ten grondslag ligt, zegt ze. Goede controle is dus belangrijk en daarmee dient Syrië een legitiem doel. Zou de rechter het systeem dan toch wettelijk gaan verklaren? De zon valt door de ruiten van de rechtszaal. De rechter vervolgt. De ontwikkeling van nieuwe technologie betekent echter ook dat in toenemende mate betekenis toekomt aan het recht op bescherming van persoonsgegevens. En die twee dingen, dat legitieme doel en de inbreuk op het privéleven, die moeten tegen elkaar worden afgezet. En dan komt het. De rechtbank kan de juistheid van het standpunt van de staat over wat Syrië precies is niet toetsen. Het is niet duidelijk wat het risicomodel is, stelt de rechter, of welke data worden gebruikt. Als dit geen rechtszaak was geweest, was iemand gaan klappen. Dit geldt ook voor de gegevens die in een concreet Syrië-project gebruikt worden. Een telefoon klinkt. Het is de Syrië-functie van een iPhone. Nu gaat het snel. De rechter vindt niet dat er aan een fair balance is voldaan. Ze spreekt zorgen uit over de bias van het systeem. En ze zegt dat er nauwelijks een persoonsgegeven te bedenken valt dat niet in aanmerking komt voor verwerking in Syrië. Al met al doorstaat het systeem de toets van artikel 8 lid 2 van het EVRM niet. In gewone mensentaal, Syrië is in strijd met de mensenrechten. De rechter roept het systeem een halt toe. Na de uitspraak stroomt de bonte coalitie langzaam aan de rechtszaal uit. De een is uitgelaten, de ander is beduusd. Op bijna elk punt hebben ze gelijk gekregen. Bij wat bankjes in een hoekje van de rechtbank met uitzicht over Den Haag feliciteren ze elkaar. Zo nu en dan komt een journalist een quote halen. Een wet onverbindend verklaren, zegt ze tegen elkaar, dat doet een rechter niet zomaar. Maar blijkbaar was deze rechtszaak niet zomaar een zaak. Leuk dat je luisterde naar dit verhaal. Ik blijf schrijven. Ik schrijf voornamelijk over kunstmatige intelligentie, maar ook over cijfers en van alles en nog wat. Wil je me volgen? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Dat kan via decorrespondent.nl/mail/Sanna Blauw. En wil je onze journalistiek steunen? Word dan lid van De Correspondent. Voor 7 euro per maand of voor 70 euro per jaar maak je onze journalistiek mede mogelijk. Doei!